Vooraf, gemeente, heb ik de volgende mededelingen voor u. De tweede collecte is bestemd voor de diaconie. Morgen 31 december vangt de oudjaarsdienst aan om 19:30. Op dinsdag 1 januari vangt de nieuwjaarsdienst aan om 22:00. Voor de tweede maal wordt u medegedeeld dat bij de kerkenraad de kerkelijke huwelijksbevestiging is aangevraagd door dominee Paulus den Butter en Marianne Cornelia van S. Deze huwelijksbevestiging vindt plaats op woensdag 2 januari aanstaande om 14:00 door dominee B. de Rom van Noorderloos. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 84ste psalm het 5e en het 6e vers. O God die ons ten schilde zijt en want God de Heer zo goed, zo mild. 5 en 6 van 84. Het woord des Heren dat we vervolgens willen lezen vinden we in het Matthäus-evangelie, het tweede hoofdstuk, en daarvan de versen 13 tot en met 23. Matthäus 2, de versen 13 tot en met 23. En dan zingen we in aansluiting op de lezing van de schrift het zesde vers van Psalm 33, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, het zesde vers. Matthäus 2 vanaf vers 13. Toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, en zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder, en vliet in Egypte en wees aldaar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om het te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was aldaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. En toen Herodes nu gestorven was, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land van Israël, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte Matteüs 2 en daarvan het 23ste vers. Matteüs 2 vers 23. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Laten wij eerst over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen vragen. Heren, we willen aan het begin van ons samen zijn allereerst uw grote naam met dankzegging erkennen voor het feit dat u ons allen nog hebt willen sparen tot op dit ogenblik toe. En u gunt het ons nog, Heren, dat wij in het heden der genade mogen zijn en dat wij nog mogen horen wat tot onze vrede dient. Want daartoe zijn we toch in uw huis samengekomen. Gij hebt wat te zeggen, gij hebt een boodschap. En die boodschap bedoelt niet ons verderf, maar ons behoud. Want gij zijt immers bezig uw gemeente te vergaderen, Heere Jezus, door uw woord en geest. En gij gebruikt daarbij de prediking van uw woord. En als gij dat van plan zijt, als u dat op u genomen hebt om een gemeente te vergaderen uit alle geslachten van de aardbodem, dan is het inderdaad toch ook met vredelievende bedoelingen dat u tot ons komt. U zegt het ook in uw woord en u roept ons vanuit de schriften dat keer op keer toe dat we ons tot u zouden wenden om behouden te worden. En u wacht u niet tot wij tot u komen, maar u komt allereerst tot ons. Zo was het in het paradijs toen de mens gevallen was en toen hij al bevende voor u wegvluchtte. Toen hebt u niet gewacht, o Heere, totdat de mens tot bezinning kwam en tot u terugkeerde met belijdenis van schuld en met bede, de bede om genade. Maar voordat er één woord van belijdenis gehoord was en voordat er één bede om genade opgezonden was, bent u die weggevluchte, die gevallen, die ellendige mens nagewandeld. En u hebt gevraagd, waar zijt gij? Het ging van u uit, Heere, en het gaat altijd van u uit. Als u in een mensenleven inkomt door de werking van uw woord en geest, dan is dat uw werk, dan is dat van uw kant begonnen. En als er een zondaar op zijn knieën ligt om te worstelen om genade, met belijdenis van schuld en in verootmoediging voor u, dan is dat omdat u in zo'n leven zo iemand hebt aangeraakt en zo iemand hebt overtuigd en zo iemand behoeftig gemaakt hebt om genade bij u de Heere te zoeken. En daarom, Heere, omdat het altijd weer uw werk is en uw initiatief, omdat het altijd weer bij u begint, daarom past het ons ook om tot u te komen en u te bidden, Heere, doe het ook nu en doe het ook in ons leven en doe het ook in het midden der gemeente. Dat werk van uw genade breng tot waarachtige bekering onbekeerden. Breng hen die op een dwaalweg zijn terug en terecht. Breng hen die van zichzelf en vanuit zichzelf zoeken rechtvaardig te zijn tot de ontdekking dat onze deugden niet meer zijn dan een wegwerpelijk kleed. Heere, doe in ons leven wat uw woord zegt dat een van uw werken is. De Heere maakt arm. Ja, Heere, maak ons arm. Ontledig ons, zodat we niets meer overhouden, zodat we arm en behoeftig en nooddruftig worden voor het eerst en bij vernieuwing. Opdat we zo ook mensen mogen zijn in wie leven plaats komt voor de bediening uit de volheid van Christus. Opdat zo ook beleefd mag worden de waarde en de betekenis van de komst van hem in het vlees die arm geworden is. Opdat wij door zijn armoede zouden rijk worden. Laat zo de Heere Jezus Christus betekenis mogen krijgen. Laat er plaats voor hem mogen komen. Laat er een honger en een dorst naar hem in ons leven ontstaan. Laat er een begeerte mogen zijn om hem te kennen en te vervolgen hem te kennen. En wilt u zo ook in ons midden werken, als we gaan luisteren naar een gedeelte uit uw woord waarin gij ons het evangelie wilt laten verkondigen. Geef dat we er dan zicht op mogen hebben, Heere, in spreken en in luisteren. En dat uw woord zijn werk mag doen, vrucht mag dragen, ingang mag vinden in ons leven. Tot verheerlijking van u, tot grootmaking van uw naam die groot en die te prijzen is. Heere, wees ons dan genadig, wees ons dan nabij, woon in ons midden, werk in ons midden. Gedenk ook degenen die niet naar de kerk konden. Heere, we dragen onze zieken aan u op, wie ze ook zijn en waar ze zich ook bevinden. Onder andere ook zuster Veldhuizen die in het Zeister ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, laat ook haar gewaar worden en ondervinden dat uw genade er is en dat zij tot u mag vluchten met al de noden van haar lichaam en ook van haar ziel. En dat zij in deze weg ondervinden mag, Heere, dat u helpt en dat u uitkomst geven wilt. Zegen gij allen die het moeilijk hebben, alle die beproefd worden, alle die verdrukt worden. Zegen ook uw kerk onder het kruis, Heere. Zegen hen die lijden, zegen hen die op welke manier dan ook ondervinden dat het leven hier op aarde een strijd is, een worsteling, en dat er moeite en zorgen en verdrietelijkheden zijn. Heere, geef dat wij in alle smart, in alle zorg, in alle droefenis, in alle rouw het oog op u mogen vestigen, om te weten dat gij een helper zijt in de dag der benauwdheid en dat uw woord ook nog waar is. Zoals we dat in de schriften vinden, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Heere, wij vragen u, wees met alle arbeid die vandaag in dienst van het evangelie verricht wordt. Sterk uw knechten, waar gij ze ook geplaatst hebt. En waar u hen tot deze taak roept om het evangelie te verkondigen. Mogen ze dat doen, Heere, niet in eigen kracht en steunend op ervaring en routine, maar mogen ze het doen in diepe afhankelijkheid van u, onderbiddend opzien tot u, in de wetenschap dat zij niets kunnen of vermogen, maar dat het eigenlijke van het werk toch altijd weer door u gedaan wordt. Er is er één die plant en er is een ander die nat maakt, maar het is God die de wasdom geeft. En Heere, als u dat niet doet, dan is al de arbeid ook te vergeefs. Wat helpt het dan om te planten? Wat helpt het dan om nat te maken? Wat helpt het dan al de arbeid? Als u uw hulp aan het werk ontzegt, dan is te vergeefs het werk van de wachter en te vergeefs het werk van de bouwlieden. Heere, daarom wij bidden u, sta gij op en werk gij krachtig en onwederstandelijk. En bouw ook vandaag uw Sion en vergader ook vandaag nog Jeruzalems verdrevenen. En wil ook vandaag nog toebrengen tot die gemeente die zalig wordt. En wil ook vandaag nog het rijk van Satan afbreuk doen en uw naam groot maken. Heere, dit alles kunnen wij u niet vragen op grond van gerechtigheid en verdiensten aan onze kant. Maar we bidden het u in de naam van de Heere Jezus. En we bidden het u met de bede dat u onze zonden die tegen ons getuigen en die ons aanklagen en beschuldigen, genadig vergeven wilt. Dat u het alles weg wilt nemen en dat u onze schuld wilt bedekken in achter het bloed van de Heere Jezus. Want daar moet het toch bedekt worden. Als dat onze bedekking niet is, dan kunnen wij er een kleed overheen leggen en dan kunnen wij ons voor de mensen nog wel fatsoenlijk en christelijk voordoen. Maar u, wiens ogen de ganse aarde doorlopen, u die ziet tot in de diepste schuilhoeken van ons hart. U doorgrondt ons en u kent ons en voor u is niets verborgen. Alle dingen zijn naakt en geopend. Heere, u weet dat wij zo voor u dan ook niet kunnen bestaan, met wat we ook gezegd en gedaan hebben in ons leven, of ondervonden hebben als werk van uw genade en van uw geest. Als u doet naar onze zonden en ongerechtigheden, dan hebben we geen hoop en dan kunnen we niets meer verwachten dan uw toorn en uw gramschap. Maar Heere, neem nog redenen uit uzelf en vergeef en verzoen en bedek en laat dat bloed van Christus ons tot een reiniging, tot een zoenmiddel mogen strekken, opdat we daardoor waarachtig verlost worden van schuld, van zonde en ook van de gevolgen van onze schuld en zonde. En dat zo ook daarin, ja vooral daarin, uw naam nog mag worden grootgemaakt. Daarin dat gij gedacht hebt aan uw genade en dat gij verzoening gevonden hebt in het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 107e psalm. Psalm 107, vers 6, 7 en 8. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, en doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan, en laat zulken eer bewijzen. 6, 7 en 8 van 107. Gemeente, er komt nog heel wat kijken als een kind geboren wordt voordat het groot is. Voordat het zelfstandig zijn weg door het leven kan gaan. Er komt nog heel wat op die ouders aan die de taak hebben om een kind op te voeden en groot te brengen. In de kinderjaren en daarna is vaak een hele worsteling voor de ouders om de kinderen die God hen toevertrouwden ook zo op te voeden zoals het behoort. En wat een gevaren bedreigen het jonge leven. Gevaren van ziekte. Aan allerhande kinderziekten kunnen de kinderen zijn blootgesteld. Gevaren ook in geestelijk opzicht. Want we leven met onze kinderen in een wereld die in het boze ligt. En Satan doet ook van alles en nog wat om zijn greep op die kinderen steviger te maken. En om ze helemaal aan zijn kant te houden. En om ze helemaal naar zijn hand te zetten. Ja, er komt nog heel wat kijken voordat een kind dat gezond en welgeboren is, nu ook groot geworden is. Dat was ook zo bij de Heer Jezus. Het kind was geboren neergelegd in de kribbe. En het was allemaal mooi rondom die kribbe, althans wat betreft de mensen die kwamen en die in hem hun Heere en Heiland zagen en die hem aanbaden. En in de tempel toen Jezus daar gebracht werd, toen was het mooi rondom dat kind, want Simeon zong zijn lofzang en Anna gaf haar belijdenis. En daarna toen ze ergens in een huis in Bethlehem woonden, toen die wijzen uit het oosten kwamen en aanbaden en geschenken gaven en in dat kind inderdaad de koning der Joden zagen, toen was het allemaal mooi, maar die mensen zijn niet de enige die belang hebben bij de Heere Jezus Christus. Zij hadden er, dankzij het werk van Gods geest, een zaligmakend belang bij. Maar er zijn ook anderen die op een bepaalde manier belang bij dat kind hebben. Echter uit heel andere motieven en uit heel andere achtergronden. Daar is Herodes, van wie wij in het tweede hoofdstuk van het Matthäus-evangelie lezen. En die Herodes is geschrokken toen hij van de wijzen hoorde dat de koning der Joden geboren was. En hij legde dat uit als de geboorte van een mededinger, van een concurrent. En hij duldde geen concurrentie en vandaar dat hij toen van meet af in zijn hart plannen smeedde om dat kind uit te roeien, weg te nemen. En maakte een afspraak met de wijzen dat ze op de terugweg weer langs zullen komen. Om hem te vertellen waar ze dat kind precies kunnen vinden. Want hij wil dan ook gaan om te aanbidden. Maar de wijzen keren niet terug. God zendt hen langs een andere weg terug. En dan ontsteekt Herodes in toorn. En hij zendt zijn soldaten uit om niet alleen dat ene kind, maar alle kinderen van 2 jaar oud en daaronder in Bethlehem om te brengen. En zo wordt het leven van de pasgeboren Jezus bedreigd. Maar God heeft maatregelen genomen. En het kind is ondertussen al onderweg naar Egypte. Naar het asiel. Om daar een veilige wijkplaats te zoeken. Door God hem bereid. En zodoende als de kindermoord in Bethlehem plaatsvindt, wordt het leven van de Heere Jezus gespaard. Want God waakt over dat kinderleven. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Herodes ook niet, met al de soldaten die hij naar Bethlehem stuurt. En dan is dat kind Jezus samen met Jozef en Maria in Egypte tot na de dood, de verschrikkelijke dood van Herodes. Want deze man sterft een verschrikkelijke dood. En gaat tijdens zijn leven tot ontbinding over en zijn dienstknechten kunnen hem niet langer dienen op zijn ziekbed vanwege de ondraaglijke stank die hij verbreidt. Er is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. En zolang is dat kind Jezus met zijn ouders in Egypte. En dan komt weer het goddelijk woord tot Jozef. Neem het kindeke en zijn moeder en ga terug naar het land Israëls. Want ze zijn gestorven die de ziel van het kind zochten. En opnieuw is Jozef gehoorzaam. Hij was dat de eerste keer toen God tot hem zei dat hij het kind en zijn moeder moest nemen en moest gaan vluchten. En nu is hij het weer, terstond. Neemt hij dat kind en neemt hij Maria en aanvaarden ze de lange reis terug naar het land van Israël. En daar komt hij aan in Judea. En ik leid uit onze tekst af dat het plan van Jozef aanvankelijk geweest is om in Judea te blijven. Het zij in Bethlehem, waar tenslotte Jozef vandaan kwam, de stad Davids. En daar hoorde Jozef toch eigenlijk thuis. Het zij in Jeruzalem, de stad van de grote koning. En Jozef die ondertussen toch ook wel goed op de hoogte is van het geheim van de Heere Jezus en van de taak en de plaats van de Heere Jezus. Hij kon best eens overwogen hebben om in Jeruzalem te gaan wonen, vlak bij de tempel, waar dat kind onderwijs zou kunnen krijgen in al de dingen die hij later in zijn leven zou moeten weten en toepassen. Maar de plannen en de overwegingen van Jozef gaan niet door, want de Heere geeft aan Jozef een andere opdracht. Door goddelijke openbaring wordt Jozef in de droom vermaand om niet in Judea te blijven. Dat gebeurt, en daar ziet u dat menselijke en goddelijke overwegingen samenvallen. Dat gebeurt nadat Jozef eerst begrepen heeft dat Herodes opgevolgd is door een zekere Archelaus, een zoon van Herodes, die ook het evenbeeld van zijn vader was, ook in wreedheid en in goddeloosheid. En als Jozef hoort van het koningschap van Archelaus, slaat hem de schrik om het hart. En dan weet hij voor zichzelf dat hij en dat kind van Maria ook nu in Judea niet veilig zijn. Want als Archelaus ervan hoort, dan zal hij net als zijn vader reageren en dan zal hij ook het leven van dat kind zoeken te nemen. En vandaar dat Jozef niet meer precies weet wat hij doen moet, maar dit weet hij wel. Judea is geen veilige woonplaats. En dan zegt God hem in die goddelijke openbaring in de droom dat hij gaan moet naar het noorden, naar Galilea. En dat hij zijn intrek moet nemen in die plaats waar hij al eens eerder geweest is. Althans waar Maria gewoond heeft. In Nazareth. Daar waar toen de engel ook kwam om de geboorte van het kind aan te kondigen. Zo gehoorzaam aan het goddelijk bevel vertrekt Jozef naar Galilea. Het noordelijke gebied van het land van Israël. En daar gaat hij wonen in Nazareth. Daar zal dan ook de Heere Jezus opgroeien en groot worden. Daar zal hij naar school gaan. Daar zal hij onderwijs krijgen. Daar zal hij geoefend worden, ook in de verborgenheid, voor de taak die hem straks in deze wereld wacht. In Nazareth. Maar zo kunnen we vragen, is dat nu wel zo'n geschikte plaats? Is er nu in heel Israël geen beter plekje te vinden voor de zoon van David? Moet hij nu juist in Nazareth opgroeien? En het antwoord daarop is ja, want zo wil de Heere het. Zo heeft de Heere het ook laten aankondigen, laten voorzeggen. Zo is het bekendgemaakt door de profeten, zo lezen we in onze tekst. En Matthäus, als hij deze woorden schrijft, schrijft hij die natuurlijk onder de leiding van de Heilige Geest. Want elk woord dat Matthäus op papier zet, is een woord dat door de Heilige Geest ingegeven is. En bij het schrijven van al die gebeurtenissen is Matthäus onfeilbaar geleid door de Heilige Geest. Maar zo staat het Matthäus dan door de inspiratie van de Heilige Geest helder voor de ogen, Als hij aan dit gedeelte van Jezus' leven is toegekomen, dat Jezus in Nazareth zijn woonplaats kreeg, dat daarin de vervulling van de profetie plaatsvindt. Want zo had God het zijn knechten in oude tijden al laten verkondigen. En zo moest het dus gebeuren, want hij zou Nazarener geheten worden. Even tussen haakjes, je merkt nog wel eens op catechisatie en bij andere gelegenheden ook wel, dat er wel eens wat misverstand bestaat tussen een Nazarener en een Nazireër. Dat is niet hetzelfde. Een Nazarener is iemand die uit Nazareth afkomstig is, en een Nazireër is iemand die door een bepaalde gelofte aan de Here verbonden is en zich daarbij verplicht heeft, bijvoorbeeld om wijn en sterke drank te vermijden en zijn haren niet te laten afscheren, omdat hij een bepaalde gelofte aan de Here gedaan heeft. Het is dus verschillend, een Nazarener en een Nazireër. Jezus wordt een Nazarener genoemd, omdat hij uit Nazareth afkomstig is. Alleen het wonderlijke, ik weet niet of u het wel eens gedaan hebt, maar het wonderlijke is dat als u nou in al de profeten leest in het Oude Testament, bij Jesaja beginnend en bij Maleachi eindigend, dan vindt u nergens een woord waarin en waaruit afgeleid kan worden dat Jezus Nazarener zal geheten worden. Nergens. In Jesaja niet, in Jeremia niet, in geen van de profeten. In het hele Oude Testament lees je dat nergens. En toch zegt Matthäus dat het gebeurd is. En dat in het feit dat Jezus in Nazareth gaat wonen, de schrift vervuld is wat door de profeten gezegd is, namelijk dat hij Nazarener zal geheten worden. Kijk, als je in dat gedeelte wat we gelezen hebben bij vers 15 leest dat iets vervuld is wat door de profeet gesproken is, namelijk uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, dan kun je dat zo aanwijzen in het Oude Testament. Hosea 11 vers 1. Daar staat het en daar citeert Matthäus uit. En als je in vers 17 leest, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat ze niet zijn. Dan kun je zeggen, ja, Matthäus noemt de naam van de schrijver al, Jeremia. En het is inderdaad letterlijk te vinden in Jeremia 31. Dan is het niet moeilijk om te zien wat Matthäus bedoelt en hoe hij het bedoelt. En dat er verband is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En dat wat van de Heere Jezus voorzegd is, inderdaad ook vervuld is. Maar met dat woord van die profeten aangaande Jezus, de Nazarener, is het toch wel een beetje moeilijker. Want dat vinden we niet en er is geen enkele plaats die we daarvoor rechtstreeks kunnen aanwijzen. Hoe kan Matthäus dat dan zeggen? Is hij verkeerd geweest? Heeft hij een fout gemaakt? Als dat zo is, dan valt tegelijkertijd onze zekerheid ten aanzien van de betrouwbaarheid van de Bijbel. Stel nu eens dat we moesten concluderen, Matthäus heeft dat nou wel gezegd, dat Jezus Nazarener geheten zal worden en dat dat profetie was die vervuld wordt, maar het is niet waar, het staat nergens, dus Matthäus maakt een fout, Matthäus is in de war. We hoeven hem dat niet kwalijk te nemen, want hij is tenslotte ook maar een mens van gelijke beweging als wij. Maar dan valt wel alle zekerheid weg die wij meenden te hebben als wij zeggen dat het woord Gods in alle delen betrouwbaar en onfeilbaar is, want dan is het kennelijk niet waar. Is er een fout gemaakt door de schrijver? Is hij in de war geweest? Hoe moeten wij dit probleem oplossen? Wel, Nazareth was een klein en een onbeduidend plaatsje in die tijd. En de naam van Nazareth is afgeleid van een Hebreeuws woord dat luidt Netzer. En Netzer betekent een zwak, klein uitspruitsel. Wat je in het voorjaar aan de bomen ziet. Een klein uitspruitsel. Later wordt dat een tak en later wordt dat groter. Maar zo'n klein, zo'n bijna onzichtbaar dingetje aan de stam of aan een van de takken van de bomen. Dat is een Netzer, een scheut. zo'n uitspruitsel. En naar aanleiding van dat verschijnsel is Nazareth genoemd. Nazareth is ook zo'n onbeduidend plaatsje, zo'n klein, zo'n onooglijk plaatsje. Netzer. Maar nou bent u mee in gedachten al voor. Want over een Netzer hebben de profeten wel gesproken. Herhaaldelijk, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Jesaja 53, een reisje, een wortel uit een dorre aarde. Jeremia 33, ik zal David een spruit doen uitspruiten. Zacharia 3 vers 8, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Zacharia 6 vers 13, zie een man wiens naam is spruit. Die naam wordt door de profeten Jesaja, Jeremia, Zacharia meer dan één keer gebruikt. En daar is precies datzelfde Netzer voor gebruikt. Dat kleine, dat zwakke, dat bijna onzichtbare uitspruitsel dat naar voren, dat tevoorschijn komt. Nou, zo'n klein uitspruitsel is Nazareth. En zo'n kleine spruit, zo'n scheut, zo'n reisje is ook de Heer Jezus. En daar ligt het verband. Hij zal een Netzer zijn. Hij zal klein en veracht zijn. Hij al zal onzichtbaar zijn bijna en onooglijk. En vandaar dat hij thuis hoort in dat onooglijke dorpje dat naar diezelfde Netzer genoemd is. En daarom heeft God beschikt en beslist dat hij in Nazareth zou gaan wonen. En zo heeft Matthäus de combinatie gezien. En zo hebben de profeten van de Heer Jezus gesproken dat hij een Netzer en zo ook een Nazarener zal geheten worden. Maar daar ligt voor de Heer Jezus, en dat is de eerste gedachte die daar nu uit voortvloeit, daar ligt voor de Heer Jezus weer een stuk vernedering in. Hij was vernederd toen hij geboren werd en toen hij in de grootste armoede moest worden neergelegd in de kribbe in Bethlehem. En toen hij gewikkeld werd in doeken omdat Maria anders niet voor hem had. Vernedering was het voor hem toen hij moest vluchten naar Egypte. Hij, de koning der Joden, zo hebben de wijzen hem genoemd. En zo hebben ze hem aangebeden en vereerd. Hij, de koning der Joden, moet vluchten. En vluchten is erkennen dat een ander sterker is dan jezelf bent. Vluchten, dat doe je als je tegen de overmacht niet bent opgewassen. De koning der Joden moet vluchten voor die vreemde sterker is dan jezelf bent. Vluchten, dat doe je als je tegen de overmacht niet bent opgewassen. De koning der Joden moet vluchten voor die vreemdeling, die Edomiet, die afstammeling van Esau, die bloeddorstige Herodes. Want Jezus leven wordt door hem bedreigd. En inderdaad, het is vernedering voor de heiland als hij als kind al vluchten moet en de wijk moet nemen. En terecht zegt onze catechismus dan ook dat de Heer Jezus de ganse tijd van zijn leven op aarde geleden heeft. De ganse tijd van zijn leven. Als kind ook al was hij de lijdende borg en droeg hij de gramschap Gods en moest hij de plaats van de schuldige innemen. En zo komt hij naar goddelijke beschikking en beslissing straks ook in het verachte Nazareth. En dat het een verachte plaats was, dat weten wij. Is een tijd dat ze in het Sanhedrin delibereren over de identiteit van de Heer Jezus. Zal hij wel waarlijk een profeet zijn? Kan dat wel? Kan hij een profeet zijn? Hij die uit Nazareth afkomstig is. En dan zeggen ze, nee, dat kan niet. Want ga maar na in de schrift. Er is er nog nooit één uit Galilea gekomen.
Nog nooit één profeet uit Galilea opgestaan. En ik denk aan die woorden die Nathanael spreekt. In het eerste hoofdstuk van Johannes, als Filippus bij hem komt. Filippus heeft intussen de Heer Jezus ontmoet en heeft hem leren kennen en in hem geloven. En dan gaat Filippus ervan getuigen en hij gaat naar zijn vriend Nathanael. En hij vindt hem en uit de volheid van zijn gemoed zegt hij, wij hebben gevonden de Messias Jezus uit Nazareth. En dan reageert Nathanael heel nuchter, maar zo zouden ze allemaal gereageerd hebben. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Hoe is het nou mogelijk dat er uit Nazareth iets goeds voortkomt? Er is nog nooit wat goeds en wat geschikts vandaan gekomen. En toch de Heer Jezus moest daar zijn, in dat verachte Nazareth. Want hij moest worden iemand. Als wij hem aanzagen, zo had hij geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. O, inderdaad, in de ogen van de Joden, met name in de ogen van de Joden in Jeruzalem, was Nazareth en trouwens heel Galilea een veracht, een vergeten gebied. En de naam Nazarener klonk bijna als een scheldnaam. Als je iemand verachten wilde en je verachting over hem wilde uitgieten, dan zei je Nazarener. Galilea der heidenen, zo wordt er over gesproken. Want de godsdienst is daar ook niet zuiver. En in Jeruzalem, in Judea, daar is alles zuiver gebleven. Daar zijn de fariseeën met hun zuivere leer en met de overleveringen der vaderen. Maar in Galilea, in dat gebied waar zoveel import gekomen is en zoveel heidenen hun intrek genomen hebben, daar is zelfs de Joodse godsdienst niet zuiver meer gebleven. Het is een gebied waar de Joden eigenlijk geen waarde aan toekenden. En ze geloofden dat God er ook geen waarde aan toekenden. In geestelijk opzicht was Nazareth de achterbuurt. En om nou uit Galilea te komen, dan had je geen aanbevelingsbrief bij je. U hoort het toch, op de Pinksterdag, als de apostelen vervuld zijn met de Heilige Geest en spreken in vreemde talen zoals de Geest hen geeft uit te spreken, dan klinkt de stem van de spot en die zegt, zijn deze niet Galileërs? Met andere woorden, wat zouden die weten? Neem toch de moeite niet om naar zulke mensen te luisteren, want daar word je niet veel wijzer van Galileërs, van die mensen uit dat verachte gebied. En daar, in dat verachte gebied, in die geestelijke achterbuurt, daar moet de Heer Jezus juist op gaan groeien. Omdat God dat zo wil. Door goddelijke openbaring vermaand is Jozef daarheen gegaan. Want Jezus mag voor het natuurlijk oog geen gedaante meer overhouden en geen heerlijkheid. Als hij in Jeruzalem was opgegroeid, dan zou dat wonen in Jeruzalem misschien nog een aanbeveling voor hem kunnen zijn. Maar zulk soort aanbevelingen mag de Heer Jezus niet hebben. Als hij opgegroeid zou zijn in Bethlehem, in de stad van David, dan zou vanwege de herinnering aan David van vroeger, dat misschien nog een aanbeveling voor het dienen van de Heer Jezus geweest zijn. Maar zulke aanbevelingen mag hij niet hebben. Hij mag niets overhouden. Hij heeft zichzelf ontledigd. Filippenzen 2. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En als hij mens wordt, dan wordt hij arm. Arm, daar hij rijk was, maar dan gaat die vernedering en dan gaat die verarming. En dan gaat die ontlediging door en door en door, totdat er geen gedaante en geen heerlijkheid meer aan hem te zien is. Nazarener, hij is veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheden. En zo leidde de Heere het nu. Die zijn geen toevalligheden, maar zo heeft de Heere God in den hemel het gewild, dat Christus al de smaadheid zou dragen die er te dragen is. En dan moet de Zonen Gods diep buigen, dan moet hij zelfs naar Nazareth. Mozes mocht opgroeien in het paleis van Farao. en onderwezen worden in al de wijsheid van de Egyptenaren. Mozes kreeg een modelopvoeding. Mozes had in zijn opvoeding nergens gebrek aan. En Mozes' opvoeding in het paleis van Farao was hem een aanbeveling bij de Egyptenaren. Johannes de Doper mocht opgroeien in de woestijn met zijn God. Maar Christus is veracht en hij daalt diep af. En God leidt zijn zoon als kind al door de diepste diepten heen. Hij moet zichzelf ontledigen en hij wordt Nazarener genoemd. Ziet u dat de Heer Jezus kwam van meet af om te lijden en om vernederd te worden en van alle glans en glorie afstand te doen? Hij hield nou ook net niks over. Er was geen plaats, geen dorp, geen stadje in Israël dat dieper veracht was dan Nazareth. En er was geen gebied in heel Israël dat dieper geminacht werd dan Galilea. En daar moet hij zijn. Daar wil God hem hebben. Alle glans en alle heerlijkheid moet van hem wijken. Jezus wordt Nazarener genoemd. En wat een smart. En dat is nog maar het beginsel der smart. Want het gaat, naarmate de Heer Jezus voortgaat op zijn levensweg, van de ene vernedering naar de andere. En van de ene minachting naar de andere. En het woord van Jesaja 53 dat ik zo pas citeerde, is werkelijk zijn leven lang aan hem vervuld geweest. Veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzochting, krankheden. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En dat was om geen andere reden dan omdat hij de krankheden, maar ook de ongerechtigheden van zijn volk op zich genomen heeft. En hun zonden wilde dragen. En wat is een zondaar voor een mens? Een zondaar is immers een mens die van God en van mensen veracht verdient te worden. Een zondaar is iemand die het verdiend heeft om buitengesloten en uitgebannen te worden. Een zondaar is immers iemand die het verdient om van alle heerlijkheid en van alle glans beroofd te worden en te schande te worden, zodat ieder mens zijn aangezicht als voor hem verbergt en zijn hoofd afwendt. En vanwege dat borgtochtelijke van zijn werk moest de Heere Jezus naar Nazareth. Maar dat is één kant van de zaak. Dat is de kant zoals het spreekt van de vernedering voor de heiland. En zoals het ons getuigt van de weg die hij gaan moet en waarin hij alles moet afleggen en kwijtraken. En gemeente, daar kunnen we nooit te ernstig over denken. Wat het de Heere Jezus gekost heeft en de prijs die hij heeft moeten betalen. Daar kunnen we nooit peilen hoezeer hij zich heeft moeten vernederen tot aan in de allerdiepste versmaadheid. En zelfs de angst der hel, zowel in het lichaam als in de ziel. Maar we moeten het wel leren verstaan dat die hele weg van de Heere Jezus Christus noodzakelijk was. En dat er ook niets van gemist kon worden, omdat hij de volle prijs moest betalen. En de volle prijs, dat hield ook in vernederd worden, zichzelf ontledigen, gehoorzaam worden tot aan de dood, ja zelfs de dood des kruises. Nu gaat hij naar Nazareth. Daar heeft hij dan, al is het in het verachte Nazareth, toch nog een plaats, een woonplaats onder de mensen. Maar straks gaat hij naar de buitenste duisternis, waar het alleen maar duister is en waar alleen maar verachting en versmading is. En daar in die buitenste duisternis, waar hij indaalt in zijn lijden aan het kruis, daar wordt de prijs volkomen betaald. En daar brengt Christus in de diepste versmaadheid, in de diepste ellende en vernedering, een gerechtigheid aan, waardoor een volk van schuldigen en ellendigen toch voor God kan bestaan. En dat is de andere kant van onze tekst. Want behalve dat het spreekt van de vernedering van Christus, klinkt hier toch het evangelie voor zondaren in door. Hoe dan? Nou, dat de Heere Jezus dit er ook bij genomen heeft, bij op zich genomen heeft, is opnieuw een bewijs dat hij een volkomen zaligmaker wilde zijn. En dat hij ook in deze weg gehoorzaam gebogen heeft onder het besluit en de wil van zijn vader. Zeker, hij was een klein kind. Maar ook als klein kind heeft hij de wil zijns vaders gedaan. Ook als klein kind is hij gehoorzaam geweest. Als hij in Gethsemane bidt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan gaat het om de drinkbeker die hem aangereikt wordt en die hij drinken moet. Dan is dat niet voor het eerst dat de Heere Jezus gebeden heeft, uw wil geschieden. Maar dat is zijn ganse leven bij hem geweest. En hij heeft altijd gezocht naar de wil des Heeren. En hij heeft altijd gehoorzaamd aan de wil des Heeren. En als hij als klein kind, hoe oud zal hij geweest zijn, een jaar of twee, drie, wie zal het zeggen. Als hij als klein kind met zijn ouders meegaat naar Nazareth. Om daar te wonen, op dat vervuld zou worden wat door de profeten gesproken is. Dat hij Nazarener zal geheten worden. Dan heeft het in het hart van dat kleine kind Jezus ook op dat moment geleefd. Uw wil geschieden. Als het uw wil is, o Vader, dat ik in Nazareth, in dat verachte Nazareth zal gaan wonen. Dan nog uw wil geschieden. En zo heeft Jezus volkomen verlossingswerk gedaan. Maar daar ligt dan tegelijkertijd het evangelie in. Want ga nou eens naar wat dit voor Nazareth betekend heeft. Wat dit voor Nazareth betekend heeft. Daar gingen de rabbijnen niet graag heen. Zeker uit Judea niet, om daar onderwijs te geven. Daar gingen ze niet heen, de lui van de elite van het Jodendom. Om in dat verachte Nazareth ook nog wat van hun krachten te besteden. Dat was een gebied dat prijsgegeven was. Dat hadden ze zo'n beetje vergeten. Maar wat gebeurt er nou in Nazareth als de Heere Jezus daar komt? Dan wordt dit juiste dorpje waar ze lange jaren het zichtbare evangelie in hun midden hebben gehad. Want daar hebben ze hem nou zien opgroeien. En ze hebben gezien in dat kind dat hij anders was dan andere kinderen. Dat hebben zijn leeftijdgenoten gezien. Dat hebben zijn klasgenoten gezien in Nazareth. Dat hebben de buurkinderen gezien en de buren. Dat hebben ze op den duur allemaal geweten in Nazareth. Dit kind is wel een gewoon kind. Met een moeder en een vader. Maar het is zo anders als andere kinderen. Want als andere kinderen vuile praat deden, deed hij niet mee. En als andere kinderen allerlei kwaad uithaalden, deed hij niet mee. En als andere kinderen in Nazareth hun moeder een grote mond gaven, dan hoorden ze zoiets nooit van hem. En als andere kinderen dieren mishandelden, dan deed hij nooit mee. Hij was heilig. Hij was zondeloos. Hij was zuiver. En dat hebben ze in Nazareth geweten. Als hij straks als 12-jarige in de tempel komt, dan verbazen de schriftgeleerden zich erover dat hij zulke antwoorden kan geven en zulke vragen kan stellen. Dan is hij 12 jaar. Nou, als die schriftgeleerden in Jeruzalem dat in een paar dagen tijd bij hem ontdekt hebben, zijn wijsheid, zijn inzicht, zijn godskennis, zijn theologische kennis, zodat hij vragen kan stellen waar zij geen eens antwoord op weten. En zodat hij antwoord kan geven op vragen waar zij jaren over gedacht hebben. Dan hebben ze dat in Nazareth ook geweten. Dan hebben ze dat in Nazareth ook gemerkt. En zo hebben ze al die jaren, toen Jezus nog een kind was en toen hij opgroeide en toen hij volwassen werd, het zichtbare evangelie in hun midden gebracht. Woorden, met woorden kunnen we inderdaad mensen overtuigen, althans pogen te overtuigen. Maar het zien van één voorbeeld is soms al meer waard dan het gebruik van 1000 woorden, niet waar? Eén voorbeeld van waarachtige godsvrucht kan meer aanbeveling zijn voor de dienst des Heren dan zoveel preken. Eén voorbeeld kan harten winnen, kan tot navolging prikkelen. En ze hebben dat voorbeeld gehad van een kind dat God vreesde. Van een kind dat zijn ouders onderdanig was. Zo lezen we het in het slot van Lucas 2. Van een kind dat in alle opzichten gehoorzaam was aan de wil van de Heere. Ze hebben dat voorbeeld gehad van een tienager. Van een jong volwassene die nooit buiten de schreef ging. Die nooit iets deed wat God mishaagde. En vandaar dat er kan staan in het slot van Lucas 2 dat Jezus toenam in grootte en in wijsheid en in genade bij God en de mensen. Ze hebben het gezien in hem en toen ze hem zagen, hoorden ze het zichtbare evangelie. En dat gaat nog verder, want het blijft niet beperkt tot Nazareth alleen. De profeten hebben gesproken van Galilea. En Matthäus heeft dat in het vierde hoofdstuk geciteerd, ziet u het maar eens na, dat Galilea der heidenen, het land dat in duisternis gezeten is, een groot licht zou zien. En ze hebben het gezien, want juist in dat duistere Galilea, waar de verachting op rustte, daar heeft Jezus het meest van zijn krachten getoond en daar heeft hij het meest van zijn woorden gesproken. En daar juist is het licht opgegaan in die duisternis. En dan doen wij tot onze verwondering ineens de ontdekking dat het woordje netzer in het Hebreeuws nog een andere betekenis heeft. Niet alleen betekent dat zo'n spruitje, zo'n scheut, maar het is hetzelfde woord dat ook gebruikt wordt voor de opgang uit de hoogte. Dat woord uit de lofzang van Zacharias. Niet alleen zo'n spruit, niet alleen dat kleine, niet alleen dat nietige, maar de netzer is ook het blinkend opgaan van het licht aan de hemel. Zoals Zacharias dat noemde, de opgang uit de hoogte. De spruit zal uit zijn plaats spruiten, zo profeteerde de profeet Zacharia. En dat wil zeggen dat het licht nu opgaat in de duisternis. En zo is hij ook Nazarener. O, wat is de schrift toch rijk aan inhoud. En wat heeft het woord van God toch veel te zeggen. Hij is de nietige, hij is de verachte en de onwaardige onder de mensen. De man van smarten, de netzer uit Nazareth, de Nazarener, veracht en miskend. Vernederd tot in de diepste diepten. En hij is tegelijkertijd ook de opgang uit de hoogte. Ook het licht in de duisternis. Ook de waarachtige en de volkomen zaligmaker. Hij is het die licht komt geven in onze duisternis. Hij is het die de duisternis komt verdrijven. Hij deed dat in Nazareth. Hij deed dat in Galilea. En wat de vrucht daarvan is, wel, dat is nog weer een andere vraag. Maar van Gods kant uit gezien heeft de Heere de mensen in Nazareth hoog beweldadigd en rijk gezegend. En hij heeft ze in het verachte Galilea der heidenen rijk gezegend. Dat zijn zoon daar juist kwam wonen. En dat zijn zoon daar juist ging werken. En dat daar juist zijn woorden klonken en zijn tekenen verricht werden. Hij is het licht dat verrijst uit de nacht en waardoor de nacht gaat verdwijnen. En dat is het evangelie. Dat ze in Nazareth het licht hebben mogen aanschouwen. En dat ze zich in het licht, in het schijnsel van dat licht hebben mogen verheugen. Helaas, de geschiedenis laat verder op zien dat het allemaal in Nazareth niet zoveel vruchten gehad heeft, want er komt een moment dat Jezus in zijn vaderstad niet eens vele tekenen kon doen vanwege hun ongeloof. En er is dat verschrikkelijke dat ze een keer in Nazareth zo boos op de Heer Jezus geworden zijn, dat ze hem van de steilte waarop hun stad gebouwd was hebben willen afgooien om hem zo voor altijd kwijt te raken. Dat is verschrikkelijk. Om de weg geweten te hebben en niet bewandeld te hebben. Om korte tijd in het licht verkeerd te hebben en het licht, de duisternis toch liever gehad te hebben dan het licht. Dat is verschrikkelijk. Wat zal het zijn als God in het gericht gaat wraak nemen over die mensen in Nazareth die zijn zoon hebben zoeken te verdelgen omdat zij van hem niet meer wilden weten. En daarom. De geschiedenis van de mensen in Nazareth leert ons, dat zullen we nou waarlijk baat hebben bij die zaligmaker, dan moeten wij van onze hoogte afkomen. Dat wilden ze in Nazareth niet, maar dat zullen wij wel moeten leren. Ze wilden in Nazareth niet erkennen dat zij slechts een bosje droge takken zijn, brandhout, dat nergens voor deugd. Dat in het vuur geworpen dient te worden. Ze wilden dat in Nazareth niet erkennen. Ze meenden rechten te hebben. Rechten dat ook Jezus in Nazareth wonderen en tekenen zou doen. Zoals hij dat ook in Capernaum gedaan had. Ze hadden hun rechten nog niet verspeeld. Ze waren nog niet geworden wat ze in Gods ogen zijn. En wat is dat dan? Wat zijn we in Gods ogen? En wat moeten wij worden in de beleving? Ellendige zondaren. Die het verdorven hebben bij God. Die aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat zijn we in Gods ogen. Zo beziet de Heere ons. Kinderen des toorns. Op wie zijn gramschap rust. En dat rechtmatig. En zoals God ons ziet. Wat we in de ogen des Heren zijn, dat gaat de Geest als Hij zaligmakend komt werken, ons ook doen beleven in mindere of meerdere mate. We gaan de ontdekking doen dat wij gezondigd hebben tegen een goeddoend God. En dat vanwege onze zonde wij uit Gods ogen verstoten zijn en verdienen te zijn. We gaan ontdekken dat we vervreemd zijn van God en van het leven met God en van zijn dienst. En dat de duisternis over ons gekomen is en dat het licht is uitgeblust. En dat we onder de schaduw van de dood verkeren. Waaruit ken ik mijn ellende als de Heilige Geest de heilige wet van God gaat toepassen. Dan deugt er niets meer van ons. En dan steekt de Heere 10 keer de vinger uit en hij zegt, gij zijt die man. Gij zijt die man, gij zijt die man. En dan heb ik tegen al de geboden Gods gezondigd en geen daarvan gehouden. En dan ben ik nog steeds tot alle boosheid geneigd. Waar woont u? In de achterbuurt van Gods schepping. In het verachte Nazareth. Daar waar niets goeds meer vandaan kan komen. Zo moet Jacob bij Pniel zijn naam noemen. En zo moet een zondaar in het geding met de Heere zijn naam noemen. Waar kom je vandaan? Ik kom uit de achterbuurt. Ik kom daar vandaan waar geen goed meer is. En waar geen goed meer huist. En uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ik heb zelfs het recht om te leven verspeeld. En er is geen mogelijkheid van ons uit. Tot enig behoud verloren liggen we. De Bijbel zegt, dood zijn we in de misdaden en in de zonden. O nee, dat is geen gemakkelijke bekentenis. Dat rolt er niet zomaar eventjes uit. En als het er wel zo eventjes uit rolt, dan heeft het niet zoveel waarde. Want dan is het wel rechtzinnig gesproken, maar dan zit er geen beleving in. Maar als het een zaak van beleving des harten wordt, gemeente, dan gaan we de weg van de vernedering op. Dan moeten we uit het zadel, dan moeten we van de hoogte af. En we houden zo graag stand op en we zijn zo graag nog wat. En we houden nog vast aan dit en aan dat. En we hebben toch wel eens wat meegemaakt. En we hebben toch onze vroomheid en we hebben toch onze godsdienstige plichten die we getrouw waarnemen. We achten ons liever bij de elite van Jeruzalem dan bij het verachte volk van Nazareth. Nou, dat moeten we nou net afleren. Worden wat we zijn in Gods ogen. Ellendigen, verbannenen, mensen die alles kwijt zijn. Onze afkomst gaan inzien. Waar kom je vandaan? Mijn vader was een bedorven Syriër en mijn moeder een Hethitische. Waar kom je vandaan? Uit het paradijs. Afstammeling van gevallen mensen, van mensen die al bevende voor God wegvluchten. Daar kom je vandaan, daar ligt je oorsprong en daarom geen andere woonplaats dan Nazareth waar niets goeds vandaan kan komen. Zo leren we, als Gods geest ons dit gaat verklaren, onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En dan het evangelie. Te midden van zulke mensen wilde de Heer Jezus opgroeien. Te midden van zulke mensen wilde de Heer Jezus groot worden. Hij bleef ze niet uit de buurt. Hij ging niet naar de hogere klassen. Hij ging niet daar waar de godsdienst nog zuiver was. En waar misschien nog wat goeds vandaan kon komen. Maar hij heeft zich niet geschaamd om met de inwoners van Nazareth Nazarener genoemd te worden. Hij kwam niet om ze te passeren zoals de Joden ze passeerden. Niet om ze te passeren zoals die priester en die levietse, die half doodgeslagen reiziger passeerden in de gelijkenis. Maar hij kwam om onder hen te wonen, om in hun midden te zijn, juist daar. En hij kwam niet om ze in hun ellende te laten liggen, maar hij kwam om ze te genezen, de gebrokenen van hart. En om ze te verbinden, de verslagenen van geest. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Verloren in de zonde. Verloren onder de gramschap Gods. Verloren straks voor eeuwig. Hij komt ze zoeken. En daarom komt hij, en dat heeft heerlijke profetische betekenis. Daarom komt hij in Nazareth. Nee, want hij wil geen zaligmaker zijn die op een afstand blijft staan. Geen zaligmaker die op een afstand hier en daar wat goed bedoelde adviezen geeft. En die mensen in nood aanspoort om dit te doen of dat te doen. Om zo hun eigen zaligheid te werken en te verdienen. Nee, nee, zo'n zaligmaker is de Heer Jezus niet. Hij is niet de zaligmaker die aan de kant blijft staan als de drenkeling op het punt staat te verdrinken. Hij is een zaligmaker die het water ingaat, u begrijpt me. Hij is een zaligmaker die onder die verdrinkende drenkeling komt om hem met zijn genadekracht omhoog te halen en hem veilig aan de kant te brengen. In al hun benauwdheden was hij mede benauwd, zegt de schrift. En in al hun duisternissen verkeerde hij in de duisternis. En zo werd hij het licht. En zo zorgt hij voor verlossing. En in de vernedering van de Heer Jezus, daarin ligt de enige weg tot ons behoud. Zo behoudt hij. En zo zal deze Netzer naar het woord van de profeten de tempel des Heren bouwen. Wat een vreemde tempel is dat trouwens. Daar heeft de Heer door de middel van de profeet Jesaja wat van gezegd. Het onbewoonbare gaat hij bewonen. Het onbewoonbare. Jesaja 57 zegt ons dat de Heer woont bij dien die van een vernederde en van een verbrijzelde geest is. Nou, wie wil dat nou? Wonen bij iemand die van een vernederde en van een verbrijzelde geest is. Wonen bij iemand die aan zijn schuld ontdekt is en die in zijn armoede gesteld is en in zijn gemis. Wonen bij iemand die niets meer heeft om zichzelf bij anderen aan te bevelen. Wonen bij iemand die ellendig eraan toe is. Nou, daar wil de Heer juist wonen, in zo'n onbewoonbaar verklaarde woning. Daar wil hij zijn, daar wil hij genade bewijzen. De Heer Jezus werd Nazarener genoemd. Gemeente, hebben wij onze nood en onze ellendigheid leren kennen. Al is het maar in beginsel. Hebben wij verlossing nodig gekregen? Verlossing die we zelf niet kunnen bewerken, maar die ergens anders vandaan moet komen. Hebben wij de duisternis in ons leven al eens ontdekt? Of denken we nog dat we in het licht zijn? Denken we nog dat het wel goed gaat met ons? Staan we er niet bij stil wat het betekent om schepsel, gevallen schepsel te zijn? Hebben we er misschien nog nooit een gedachte aan gewijd dat wij stervelingen zijn die rekenschap moeten afleggen? Hebben we er ons misschien nooit rekenschap van gegeven dat God ons het privilege geeft dat we onder het woord mogen verkeren en dat we het evangelie mogen horen keer op keer? Hebben we ons nog nooit rekenschap gegeven van de vraag wat de Heere daarmee bedoelt? Wij zijn, je zou kunnen zeggen, net zo bevoorrecht als de mensen in Nazareth. Die hadden de Heer Jezus in levende lijven in hun midden. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En waarvan de Heere zegt, gij doet wel dat je daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Wij hebben dat woord en we hebben het al zo lang en we hebben het al zo vaak gehoord. En het is op ons aangekomen en het is bij ons aangedrongen. En we hebben het uit de mond van de knechten des Heren mogen vernemen, wat tot onze eeuwige vrede dient. En in dat opzicht zijn wij ook niet zonder de bemoeienissen van de Heren en zonder de genade, de gunstbewijzen van God. Net zo min als in Nazareth, maar u weet het. Ik noemde het in een paar woorden, in Nazareth hebben ze de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. In Nazareth wilden ze niet vernederd worden, in Nazareth wilden ze niet bukken, in Nazareth wilden ze niet arm worden. Hebben wij geleerd om te bukken? Of hebben wij nog altijd de duisternis liever dan het licht, omdat ook onze werken boos zijn? O, dan zal het wat zijn, dan hebben we wat te verantwoorden. Als we straks een keer rekenschap moeten afleggen, de weg geweten, het kind Jezus in ons midden gehad, het woord des levens gehoord keer op keer, en toch de weg niet bewandeld, en toch die zaligmaker en die aangeboden genade niet nodig gehad. Dat zal wat zijn om daar rekenschap van af te leggen. Rekenschap afleggen van je, van wat voor zonden er in ons leven ook zijn, tegen welk van de geboden van God, dat is al zwaar. Maar nog eens rekenschap af te moeten leggen van ons ongeloof en van onze ongehoorzaamheid en van onze onwilligheid en van onze weerbarstigheid en van ons harde hart. Gemeente, wie durft dat aan? O, laten wij er toch acht op geven dat nog het evangelie onder ons verkondigd wordt. En dat nog de genade ons gepredikt wordt. En laten wij toch leren zien hoe nodig wij dit hebben. Deze zaligmaker. Deze Nazarener. En dan heeft hij die titel die hij gekregen heeft en die eigenlijk een scheldwoord was. Later zeker heeft hij die titel toch als een eretitel gedragen. Het staat op het kruis, u weet dat wel, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En wat hebben de Joden zich daaraan geërgerd. En ze zijn naar Pilatus gegaan en hebben gezegd tegen hem, neem dat bordje alstublieft weg. Of maak ervan dat hij het gezegd heeft. Maar laat het zo niet staan. Pilatus zei, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En dat was ook goddelijke raad en goddelijk bestuur. Want zo is het. Jezus de vernederde. Jezus de verachte en toch de koning der Joden. En als Jezus zichzelf moet bekendmaken aan Saulus op de weg naar Damascus die hem vervolgt, dan vraagt Saulus, wie zijt gij, Heere? En dan klinkt het antwoord uit de hemel, ik ben Jezus de Nazarener. Jezus de Nazarener, dan is het zijn titel geworden waarin ons verteld, waarin ons gepredikt wordt dat hij de zaligmaker voor ellendigen is, voor duisterlingen, de zaligmaker voor verachten, de zaligmaker voor mensen waar geen goed vandaan kan komen, de zaligmaker voor zulken die zich nu met hun zonden en ellenden tot hem ter genezing wenden, die met hun duisternis vluchten tot het licht. en die zo iets mogen gaan verstaan van wat een van de dichters gezegd en gezongen heeft. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Amen. Psalm 22, het 12e vers.
Samen de Heere danken. Heere, hoe past het ons om uw grote naam met dankzegging te erkennen, ook voor dit evangelie dat Jezus Nazarener geheten zou worden en dat hij daar zijn intrek wilde nemen en dat hij daar wilde wonen in dat verachte Nazareth waar geen goed vandaan kon komen. En daar heeft hij juist zijn levensjaren voor een groot deel doorgebracht. Ach Heere, dat mag ons prediken dat hij een volkomen zaligmaker is. Dat hij al de vernedering op zich genomen heeft. En dat hij de mensen gezocht heeft daar op de plaats waar ze zijn, verloren in zonde en schuld. O, laten wij die plaats mogen innemen, Heere. Laten wij ervaren, laten wij inleven dat dat inderdaad onze afkomst is. En dat er geen goed uit ons verwacht wordt. En dat er nooit meer iets goeds uit ons voort kan komen. En dat alles wat wij denken te hebben voor u niet bestaan kan. Heere, maak plaats voor uw genade. Maak plaats voor die zaligmaker die een volkomen heiland is. En die het nu alles volbracht heeft, alles in orde gemaakt heeft. Wat de zijnen hebben verdorven en verknoeid. En die zo zondaren terugbrengt tot God en tot de gemeenschap met God. En die zo licht geeft in hun duisternis. Ach Heere, heilig uw woord aan ons hart. En laat het door uw heilige geest toegepast worden in ons leven. En laten we zo kennen mogen de rijkdom van dat evangelie dat Jezus Nazarener zal geheten worden. Wij bidden u, wees verder ook met ons en breng ons andermaal samen op deze plaats. En laat uw woord ook dan komen met kracht en met zegen en hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen nu de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Thank you. gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.